Gemeente, er zijn voor u de volgende mededelingen. De diensten voor vrijdag, de eerste kerstdag, 25 december. Dan hoopt om 10:00 dominee J. Blom voor te gaan en om 6:30 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Zaterdag, tweede kerstdag, 26 december om 10:00 hoopt dominee Blom in uw midden te zijn. De collecten in deze dienst. De eerste collecte is voor de verwarming, de tweede voor de evangelisatie. En deze collecten worden gehouden bij de uitgang. En het bestuur wil de leiding van de zondagsschool heel hartelijk danken voor de kerstviering van afgelopen vrijdag. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan samen zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het derde vers. De lofzang van Zacharias en daarvan het derde vers. Hij voorspelde ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees van 's vijands dienstbaar juk bevrijdt, hem dienen zouden zonder vrees. De lofzang van Zacharias en daarvan het derde vers. Doen we ook vanavond in verbondenheid met de kerk van de eeuwen en met Gods wereldwijde kerk vandaag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen we daarna op Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25 vers 6. Nadat we samen ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Barmhartige en genadige Heere, op deze zondagavond mogen we bijeen zijn rondom uw geopende woord. Hier in de kerk, en ook vanuit de huiskamer mogen we met de gemeente verbonden zijn. En samen, Heere, mogen wij vanavond de schriften openen. En samen mogen wij vanavond over de woorden van u nadenken. En Heere, geef dan dat wij ons vanavond verwonderen mogen over u. Over uw genade en over uw ontferming. En dat wij vanavond, Heere, met mond en hart u belijden zullen als het allerhoogst en het eeuwige goed. Want, Heere, zo komt u tot ons vanavond. En zo wilt u door ons beleden worden en aangebeden. En, Heere, dan komen wij voor uw aangezicht vanavond en dan belijden we dat er van nature bij ons niet in zit. Wij zijn zondaren. Wij zijn mensen, Heere, met een gebroken leven. En als wij vanavond voor uw aangezicht komen, Heere, dan belijden we het u. Als u met ons zou doen naar wat wij hebben verdiend, dan wacht ons niet anders dan de dood, dan de eeuwige duisternis en de eeuwige nacht. En wat is het dan een wonder, Heere, dat u met ons niet doet, naar dat wij hebben verdiend, maar dat u ons opzoekt elke keer opnieuw met dat woord van u. Dat u het licht van uw evangelie laat schijnen in de duisternis van deze wereld, in de duisternis van ons leven. En dat u daarin het laat zien, Heere, dat u geen lust hebt in de dood van goddelozen en zondaren, maar dat u wilt dat zij zich bekeren zullen en dat ze zullen leven. Heere, u laat het ons zien dat u ons zo lief hebt, dat u uw enig geboren zoon in deze wereld gezonden hebt, om ons mensen en onze zaligheid is hij neergedaald. Is hij mens geworden? Heeft hij ons vlees en bloed aangenomen? Om de toren van u, o Vader, te dragen, om de schuld van ons mensen op zich te nemen, om de zonde te verzoenen. U hebt hem in de wereld gezonden, Vader. U hebt hem gelegd in de krib, u hebt hem geleid naar het kruis. U hebt hem daar laten hangen in de klemmende duisternis, in de Godverlatenheid, opdat wij zondaren, die de duisternis en de dood hebben verdiend, komen zouden voor uw aangezicht en zouden leven. O Heere, hoe onpeilbaar diep is uw genade. Hoe onpeilbaar diep is uw ontferming. Hoe onpeilbaar diep, Heere, zijn die gedachten van vrede die u hebt over ons. En geef dan, Heere, dat vanavond wij aan dat evangelie niet voorbij kunnen lopen. Dat wij dat evangelie, Heere, niet terzijde kunnen schuiven. Maar dat wij als zondaren buigen aan de voeten van de Heere Jezus en dat wij hem gelovig omhelzen. Dat we ons aan hem vastklemmen. Dat het de realiteit wordt in ons leven. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Ik boog me en ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Dat wij vanavond iets mogen proeven, Heere, van de heerlijkheid en de ontferming van u. Wees dan vanavond in ons midden. Openbaart u uzelf dan, Heere, door woord en geest aan onze harten, opdat wij uw heerlijkheid mogen zien. En dan dragen we elkaar op, Heere, aan de troon van uw genade. U kent ons, zoals we hier in de kerk zijn. U kent ons ook als we uit de huiskamer meeluisteren en de dienst ook meebeleven. En dat kan ook moeilijk zijn, Heere, om als kind, als jongere, maar ook als oudere, in de huiskamer naar het beeldscherm te kijken. Het kan ons het gevoel geven, Heere, dat we toeschouwer zijn bij de dienst. Maar geef, Heere, dat we dat gevoel vanavond niet zullen hebben, omdat u met uw Heilige Geest ons erbij trekt en erin betrekt. Dat u onze aandacht gevangen neemt tot de gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus. Dan bidden we, Heere, voor elkaar. Als er de vreugde en de dankbaarheid in ons leven is over de zegeningen die u ons geeft, Heere, dan zeggen we u dank. En dan belijden we dat u goed bent voor ons en groot. Maar we dragen elkaar ook op aan de troon van uw genade, in de zorg en de moeite die er in ons leven kan zijn. Als we ziek zijn, als we lichamelijk pijn hebben en zorg hebben en moeite, Als we ervaren, Heere, dat we ouder worden en dat onze krachten minder worden, wat kan ook dat een worsteling en een strijd geven? Als we in eenzaamheid met allerlei vragen tobben en we eigenlijk niet eens met anderen durven spreken over dat wat er in ons omgaat, omdat we bang zijn afgewezen te worden of omdat we bang zijn dat anderen ons niet begrijpen zullen. Heren, we komen er vanavond mee bij u en we bidden, geef ons het besef dat wij bij u ons hele hart mogen uitstorten. Dat we alles mogen zeggen wat er leeft en wat er woelt en wat er bruist. En dat u dan de God bent die de oren neigt. U wendt uw aangezicht niet af. Maar u wilt uw aangezicht in uw Zoon over ons laten lichten. Heren, zie op ons neer in gunst van boven. En breid uw koninkrijk uit in deze wereld. Zegent u de bediening van het woord, waar het woord van u ook tot klinken komt, ver weg en dichtbij. Dat de macht van de zonde en van het ongeloof en van de duisternis in levens van mensen gebroken wordt. Dat u ze trekt vanuit de duisternis tot het wonderbare licht van u. Wees met de broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden, die gemarteld worden. Die omwille van uw naam op de vlucht geslagen zijn. We bidden u voor uw volk Israël. Dat u hen de ogen opent. Dat u uw belofte waarmaakt en het deksel van hun aangezicht wegneemt. Opdat ze de Heere Jezus leren kennen. We dragen onze overheid aan u op en we bidden. Heere, wilt u nabij zijn? Wilt u wijsheid geven? Om de juiste beslissingen te nemen, juist ook in de crisis die ons land, ons volk en die deze wereld raakt. Heere, een crisis die eigenlijk heel ons bestaan op losse schroeven zet. Een crisis die ons zorg kan geven en angst, die de gemoederen bezighoudt, maar die ten diepste, Heere, in uw handen ligt. Een crisis, Heere, die ons erbij stilzet, dat niets in deze wereld ons werkelijk houvast kan bieden, opdat wij de toevlucht zullen nemen tot u. Heere, wilt u deze crisis daar dan voor gebruiken? En wilt u in uw genade een omkeer geven? Een wending ten goede? Heere, zo leggen we ons leven, zo leggen we deze wereld in uw handen. En we bidden om uw ontferming. Ontferming die wij niet hebben verdiend, maar wij bidden, Heere, dat u het doen zult omwille van uw naam en omwille van uw eer. Omwille van uzelf. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen vanavond het woord van de Heere in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, het Bijbelboek Maleachi. En we lezen Maleachi 3 vanaf vers 13 tot Maleachi 4 vers 6. Het Bijbelboek Maleachi is opgebouwd uit een zestal gesprekken die de Heere voert met het volk in Juda en Jeruzalem. En u weet wellicht, de hoofdstukindeling en ook de versindeling van de Bijbel is niet van de Bijbelschrijver zelf, die is van later datum. En meestal klopt de hoofdstukindeling ook met de eenheid van de tekst in het boek Maleachi niet helemaal. Het laatste gesprek van de Heere met zijn volk, dat loopt vanaf hoofdstuk 3 vers 13 tot en met hoofdstuk 4 vers 3. En de versen 4 tot en met 6 van hoofdstuk 4, dat is dan de samenvatting en een laatste oproep aan het einde van het Bijbelboek. We lezen dus van hoofdstuk 3 vers 13 tot hoofdstuk 4 het einde. Maar de Heere zegt, uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar u zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? U zegt, het is te vergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen. En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd ook verzoeken zij de Heere en ontkomen. Als dan spreken die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn, en ik zal hen verschonen, ik zal hen sparen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult u wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Want zie, die dag komt brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugels. En u zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En u zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen van uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk aan de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb, op hoor heb aan gans Israël. Aan de inzettingen en rechten. Zie, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag van de Heere komen zal. En hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit de lofzang van Zacharias en nu het vierde en vijfde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. En het vijfde, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De lofzang van Zacharias, het vierde en vijfde vers. Gemeente, we zingen in antwoord op de verkondiging uit Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afvalligheid wachten. Psalm 80 en daarvan het 11e vers in antwoord op de verkondiging. Een uitgangspunt voor de verkondiging deze avond zijn de woorden die we lezen in Maleachi 4, de versen 4 tot en met 6. We lezen: gedenk aan de wet van Mozes, mijn knecht die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, aan de inzettingen en rechten. Zie, ik zend u de profeet Elia eer dat die grote en vreselijke dag van de Heere komen zal. En hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen, het hart van de kinderen tot de vaderen, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. En we luisteren naar deze woorden onder het thema: wie Jezus Christus niet lief heeft, die zij vervloekt. Wie Jezus Christus niet lief heeft, die zij vervloekt. Gemeente, jongens en meisjes, de slotwoorden van de profeet Maleachi zijn geweldig ingrijpend. Donker en dreigend klinkt het uit de mond van de Heere, opdat ik niet kome en de aarde met de ban zal slaan. Als een donker en dreigende oordeelswolk pakken die woorden zich samen boven Juda en Jeruzalem en boven heel de aarde. De ban, dat is wat er dreigt. Nu kan ik me wat voorstellen, jongens en meisjes, dat je zegt: ja, u kunt dat wel zeggen, dominee, dat dat aangrijpend is en dat dat donker en dreigend is, die ban. Maar wat is dat nou eigenlijk? En wat gebeurt er nu eigenlijk als de Heere komt om de aarde met de ban te slaan? Waar hebben we het over als het gaat over de ban? Om het uit te leggen, jongens en meisjes, neem ik je even mee terug in de geschiedenis. Neem ik je mee terug in de tijd, naar Jericho. Je weet wel, die hele grote stad aan de oever van de Jordaan met die geweldige dikke muren en die geweldige zware poorten. En over die stad had de Heere het oordeel uitgesproken. De Heere had gezegd dat hij Jericho met de ban zou slaan. En wat gebeurt er als de Heere dat oordeel over Jericho voltrekt? Nou, dan zien we het volk van de Israëlieten komen. Met de priesters voorop en zij dragen de ark, ze hebben bazuinen in de handen en ze lopen een rondje rondom die stad. En de volgende dag doen ze dat opnieuw en zo gaat dat 7 dagen lang. En op de 7e dag lopen ze 7 keer rondom Jericho. En als ze dan 7 keer rondom die stad gewandeld hebben, dan zetten de priesters de bazuin aan de mond en dan begint het volk te juichen. En dan voltrekt de Heere het oordeel aan Jericho. Hij slaat Jericho met de ban. En dan zie je die grote, zware, dikke muren wankelen. En ze storten in elkaar met een geweldige raas. En de poorten van de stad, die grote, die zware deuren, die vallen zomaar uit hun hengsels. En de huizen waar mensen wonen, het stort zomaar als kaartenhuisjes in elkaar. En niets en niemand die daar in Jericho leeft, overleeft het. Als de Heere het oordeel van de ban over Jericho voltrekt, dan veegt de Heere als het ware die hele stad van de kaart. Er blijft niets van over. Datzelfde zien we ook in een ander voorbeeld in de Bijbel. Denk aan de Amalekieten. De Amalekieten, dat zijn in de Bijbel mensen die een volk wat eigenlijk altijd maar weer het op het volk Israël voorzien heeft. En altijd maar weer probeert om dat volk van Israël te vernietigen. Daar waren ze al mee begonnen tijdens de woestijnreis. En de Heere had daar het oordeel over uitgesproken. Er zou een moment komen dat hij het volk van de Amalekieten met de ban zou slaan. En in de dagen van koning Saul gaat de Heere dat doen. Dan is de maat van de zonde vol, dan is het geduld van de Heere ten einde En dan geeft hij aan Saul de opdracht de Amalekieten met de band te slaan. En wat doet Saul dan? Saul roept dan zijn leger samen en trekt op naar de Amalekieten. Hij bindt de strijd met ze aan. En hij moet in de naam van de Heere al die Amalekieten, mensen en beesten, doden. Niemand van de Amalekieten mag in leven blijven. Dat hele volk moet van de aarde worden uitgeroeid. Als God dat volk met de band slaat, dan bestaan ze niet langer. Dan is er op de aarde van God voor hen niet langer meer een plek. Dat is de band. En die ban die wordt hier niet uitgesproken over Jericho of over de Amalekieten. Die ban wordt hier uitgesproken over Juda en Jeruzalem. En die ban wordt uitgesproken over de aarde. God zal komen en de aarde met de ban slaan. Er komt een dag, en Malachi heeft daar al een paar keer op gewezen, een dag die de Heere maken zal, dan zal de Heere opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Psalm 119 zingt ervan, over dat oordeel van de Heere, al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aarde. En uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Maar daar moet u ook op letten, dat als de Heere de aarde met de ban zal slaan, en als die woorden hier vol dreiging en donkerheid klinken, dat dat niet zomaar gebeurt. Maar dat als de Heere de aarde met de ban slaat, dat te maken heeft met de zonde, dat dat dan te maken heeft met het geduld van de Heere wat tot een einde komt. En dat heeft Malachi in het voorgaande van dit Bijbelboek een aantal keer heel helder gemaakt. Tot 6 keren toe is de Heere met het volk van Israël in gesprek gegaan. En tot 6 keer toe heeft de Heere op een heel indringende manier dat volk gewezen op de zonde. En de Heere heeft dan tegen dat volk gezegd, als ik dan een vader ben, en dat ben ik toch. Ik ben immers jullie God. Ik ben immers de God die jullie uit Egypte gehaald heeft. Ik ben de God die jullie lief heeft en die voor jullie gezorgd heeft. Die jullie alles gegeven heeft wat je nodig hebt. Als ik dan een vader ben, waar is mijn eer? Waar is mijn erkenning? Waar is dan het volk wat mij als een vader beleidt en dient? En weet je wat dan het aangrijpende is? Dat ze daar in Juda en Jeruzalem elkaar aankijken en tegen elkaar zeggen, waar heeft de Heere het nou eigenlijk over? Waar heeft de Heere het nou eigenlijk over? En dat ze dan tegensputteren en dat ze tegenspreken en dat ze het met de Heere niet eens zijn. Ik weet niet, jongens en meisjes, of het wel eens gebeurt dat je moeder op je slaapkamer komt en dat ze je dan aankijkt en zegt, joh, wat heb je er een rommel van gemaakt? Ga je kamer eens opruimen. En dan kun je 2 dingen doen. Je kunt inderdaad gehoorzamen aan je moeder en het met je moeder eens zijn en zeggen, ja, het is inderdaad wel een rommel. Ik moet inderdaad eens gaan opruimen. Maar als mijn moeder dat tegen mij zei, dan keek ik mijn moeder ook wel eens aan en dan was ik het er niet mee eens. En dan had ik ook helemaal geen zin om op te ruimen. En dan zei ik, als ik een beetje brutale bui had tegen mijn moeder, maar zeur niet. Nou, misschien zeg jij dat ook wel eens tegen je moeder. Niet zeuren. En ik weet niet hoe jouw moeder dat dan doet, maar mijn moeder die keek mij dan aan met van die ogen die begonnen te fonkelen. Ze werd boos. Dat verdroeg ze niet. Dat dulde ze niet. En dat liet ze weten ook. Zeur niet, dat zeg je toch niet tegen je moeder. Maar het aangrijpend is dat het volk van Israël dat wel tegen de Heere zegt, als de Heere bij hen komt en zegt, wat hebben jullie er een puinhoop van gemaakt? Waarom dienen jullie mij niet? Waarom erkennen jullie mij niet? Waarom leven jullie niet in alle oprechtheid voor mijn aangezicht? Dan kijken ze elkaar aan en dan zeggen ze, wat zeurt de Heere nou eigenlijk? Waar heeft de Heere het over? We dienen hem toch? En we komen toch in de tempel? En we brengen toch de offers? En we proberen toch die geboden van de Heer in ons leven handen en voeten te geven. Waar heeft de Heer het nou eigenlijk over? En de Heer zegt tegen dat volk, kijk nou eens eerlijk naar je manier van handelen, naar je manier van doen. Moet je eens kijken met welke dieren je in de tempel komt en wat je mij als offer brengt. Dat zijn de kreupele lammetjes en dat zijn de blinde bokjes. Dat zijn de dieren waarvan alles aan mankeert. Als je met die dieren naar de koning of naar de landvoogd gaat, om ze maar als een geschenk aan te bieden, dan zwaait er wat. Maar mij geef je het wel. De dienst van de Heer in Israël is een vormendienst geworden. De vorm is er nog wel. Maar het hart ontbreekt. De liefde ontbreekt. En niet alleen in het godsdienstige leven, hoofdstuk 2 heeft het ook duidelijk gemaakt dat in het maatschappelijke leven van Israël er van alles misgaat. De Heere zegt, ik heb jullie kinderen toevertrouwd om ze op te voeden tot mijn eer en tot hun zaligheid. Maar wat krijgen die kinderen voor een voorbeeld? Huwelijksontrouw, echtscheiding, overspel, weduwen en wezen die worden uitgebuit en onderdrukt. Zonde die bedreven wordt en je hebt er niet eens last van. En hoe komt dat nou zo ver, gemeente? Hoe komt het nou dat dat volk van Israël de Heere niet meer dient van harte en dat dat volk de Heere niet meer erkent en de zonde in dat volk zijn plek gekregen heeft? Nou, als je goed naar het Bijbelboek Maleachi kijkt, gemeente, dan heeft dat ermee te maken dat het volk de Heere niet meer serieus neemt. En dat ze daarom ook de zonde niet serieus nemen. Want je hoort die mensen in Jeruzalem daar tegen elkaar zeggen, God straft de zonde toch niet. God zegt wel dat hij heilig is en God zegt wel dat hij met heel zijn wezen tegen de zonde is. Maar daar merken we niks van. En God zegt wel dat hij de rechtvaardige is en dat hij de zonde straft. Maar daar zien we niks van. We zien het tegendeel, de goddelozen en de hoogmoedigen, die worden gebouwd, het gaat hen voor de wind. En ze proberen de Heere uit en ze gaan steeds een stapje verder en er gebeurt niks. Ze ontkomen, ze komen ermee weg. God zegt wel dat hij heilig is, maar we merken er niks van. God zegt wel dat hij rechtvaardig is, we zien er niks van. God zegt wel dat hij van ons houdt en dat hij voor ons zorgt, maar ook daar merken we niks van, want het zit ons eigenlijk alleen maar tegen. En de Heer is dus onrechtvaardig en de Heer is onheilig en de Heer zegt wel van alles, maar de Heer doet het niet. Ze nemen de Heer niet serieus. En als de Heer dan probeert om ze tot reden te brengen en te zeggen, het heeft niet te maken met het feit dat ik veranderd ben, maar jullie willen niet leven met mij, jullie willen mij niet erkennen. Wat jullie nodig hebben, dat is bekering. Dan lijken die woorden tegen dovemans oren gezegd. Tegelijk houdt dat ons wel de spiegel voor, gemeente. Want de vraag is vanavond, hoe staan wij tegenover de Heere? Want dat hebben we met het volk van Israël gemeenschappelijk. Dat de Heere ook in ons leven gezegd heeft, ik ben de Heere je God. Toen het doopwater over ons voorhoofd drupte, toen heeft de Heere het gezworen. Ik ben de Heere je God en ik heb je tot mijn kind en mijn erfgenaam aangenomen. En ik zal voor je zorgen, ik zal je het goede geven, ik zal het kwade uit je leven weren. Of ik zal het kwade laten meewerken ten goede. Ik ben de God van je zaligheid, de God van je redding. Ik ben de God die wil dat je in het eeuwige leven onbevlekt voor mijn aangezicht gesteld zult worden. En deze God die in jouw leven gekomen is, in uw leven gekomen is, die u apart gezet heeft, afgezonderd heeft, hij vraagt van u dat u leven zult in nieuwe gehoorzaamheid. Met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde hem zult dienen. Dat u zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid erkennen zult. Dat het er in uw leven van komt dat u voor zijn aangezicht staat en zegt, Heere, u bent mijn Heere en mijn God. En ik zal u dienen met heel mijn hart en met heel mijn leven, want u bent het waard om gediend te worden. Maar is dat er nou ook in ons leven, gemeente? Hebben wij de Heere de hand gegeven? Hebben wij de Heere ons hart gegeven? Dienen wij hem? Of is het zo, gemeente, dat wij, evenals dat volk van Israël, te boek staan als verbondsbrekers, als mensen die dat verbond van God negeren en die in twijfel en ongeloof de woorden van de Heere naast ons neerleggen en die de Heere niet dienen? Kijk, als dat de realiteit in ons leven is, gemeente, dat we ontrouw zijn aan het verbond en dat we ontrouw zijn aan die nieuwe gehoorzaamheid en dat wij niet wandelen in godzaligheid, dan blijft ook over ons leven dat woord van Maleachi staan, de ban, het oordeel, de vloek. En als we eerlijk in de spiegel kijken, gemeente, is dat niet de realiteit van ons leven? En moeten wij dan vanavond niet het hoofd buigen en zeggen, Heer, als u met ons doet naar wat wij verdienen, dan kunnen wij voor uw aangezicht niet bestaan. Dan hebben wij de dood en de eeuwige nacht verdiend. Maar let wel, gemeente, die woorden aan het slot van vers 6, die staan er niet als een conclusie. Die staan er niet als een mededeling, als een stand van zaken, maar die woorden die staan er als een waarschuwing. De Heere komt tot het volk en de Heere komt tot ons vanavond en zegt, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. De Heere zegt tegen dat volk, er moet iets gebeuren om aan die ban, om aan dat oordeel te ontkomen. Je hebt die ban verdiend, je hebt dat oordeel verdiend, je hebt de dood verdiend, maar er moet iets gebeuren om er niet in om te komen, om in dat oordeel niet te sterven. Gemeente, laat dat eens op u inwerken. Als je dat profetenboek Maleachi leest, dan zie je tot 6 keer toe hoe de Heere indringend met dat volk in gesprek gaat. En hoe de Heere indringend dat volk wil brengen tot bekering. En elke keer opnieuw is dat tegen dovemans oren gezegd. Elke keer opnieuw stuit dat op weerstand. En dat volk laat zich maar niet tot bekering brengen. En dan zou je toch verwachten, gemeente, dat na al die gesprekken die de Heere gevoerd heeft, na die hele geschiedenis die God met Israël gehad heeft, dat er dan een keer een punt staat en dat God zegt, en nu is de maat van de zonde vol en nu is mijn geduld ten einde. En hij heeft dat met zoveel woorden al een paar keer gezegd, die woorden die jullie gesproken heeft, die vallen mij te hard, die vallen mij te zwaar. En in hoofdstuk 2 heeft hij gezegd, ik word er zo moe van dat gediscussiëren, dat gebabbel van jullie. Dan zou je toch verwachten dat er een keer een punt staat en God zet geen punt. God zet geen punt. Maar opnieuw steekt de Heere zijn handen uit naar dat tegenstribbelende volk en opnieuw roept de Heere hem tot bekering. Wat laat dat een machtig beeld van de Heere zien, de gemeente. Hier opent de Heere zijn hart. En hier laat de Heere zien dat hij de God is die geen lust heeft in de dood van de goddeloze en de zondaar, maar die wil dat zij zich bekeren zullen en leven. Wat is het antwoord van de Heere op de zonde van ons mensen? Wat is dat God zijn handen uitsteekt en zegt, keer terug. Van meet af aan, vanaf het begin. Want jongens en meisjes, hoe ging dat? Toen Adam en Eva in de zonde vielen, toen Adam en Eva zondigden, wat gebeurde er toen? Ja, dan zou je verwachten dat God toch de hemel opendoet en dat God dan komt met engelenlegers, met vlammende zwaarden, met donder en bliksem, om Adam en Eva van de aarde weg te vegen. Ze hebben gezondigd. Ze hebben God gewantrouwd. Ze hebben de liefde van God verworpen. Ze hebben het oordeel verdiend. Maar God komt niet met een vlammend zwaard. Hoe dan wel? In het zuizen van die zachte stilte. Guido de Breij, de Nederlandse geloofsbelijdenis, die zegt dat schitterend. Wij geloven, zegt hij, dat onze goede God, ziende dat de mens zich ellendig gemaakt had, in de dood geworpen had, dat onze goede God zich begeven heeft. Dat is het beeld van God die opstaat van de troon. En die neerdaalt in de donkerheid van deze wereld, in de verlorenheid van de zonde, om de mens te zoeken en te troosten. Zo is de Heere. In zijn onbegrijpelijke geduld zoekt hij zondaren op. In zijn onbegrijpelijke geduld gaat hij opnieuw dat volk tot bekering roepen. Doet hij opnieuw een appel op het hart van die mensen. Ik weet niet hoe dat hier in Haasdrecht is, maar ik kom dat in mijn eigen gemeente nog wel tegen. En ik kom dat in de breedte van de gereformeerde gezinten ook wel tegen. Dat mensen zeggen, ja dominee, ik weet niet of die genade van God wel voor mij is. Ik weet niet of er voor mij wel vergeving van zonde is en of ik bij de Heere wel welkom ben. En ik kan me die gedachte wel voorstellen, gemeente, als je kijkt naar je eigen leven, als je kijkt naar de zonde van je leven, als je kijkt naar alles wat je in je leven gedaan hebt, hoe je de Heere hebt gewantrouwd, dat je zegt, ja, zou ik bij de Heere wel welkom zijn? En het klinkt ook heel ernstig, hè? Het klinkt ook heel ernstig. Dan hebben we misschien ook wel het idee dat we de zonde heel serieus nemen. Maar gemeente, is het wel ernstig? Als je hier dat beeld op je laat inwerken, wie is de Heere? Hij is de God die zijn handen uitstrekt naar dat tegenstribbelende volk. Het is de Heere die zijn hart opent en die geen lust heeft in je dood en je ondergang. Gemeente, het is geen vraag of de Heere uw zaligheid wel wil. Dat is geen vraag. Als dat onze vraag is, gemeente, dan nemen we de Heere niet ernstig en dan nemen we de Heere niet serieus als hij zijn handen uitstrekt en je tot bekering roept. Want dat is wat hij hier doet. Bekering. Gedenk aan de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb, aan de inzettingen en aan de rechten. De Heer neemt als het ware dat volk daar in Juda en Jeruzalem mee terug in de tijd. En hij zegt, denk eens aan dat moment dat het volk bij de Horeb stond, bij de Sinaï stond. En dat ik daar mijzelf openbaarde en zei, ik ben de Heere uw God, de God die u uit het diensthuis uit Egypte heeft weggeleid. Ik ben de God van jullie zaligheid, de God van jullie heil. En hier hebben jullie mijn geboden. En als je mijn geboden bewaart, als je mijn inzettingen en mijn rechten houdt, dan zul je leven. En als je mijn inzettingen breekt en mijn geboden niet houdt, dan zul je sterven. De Heere neemt ze als het ware mee terug en zegt, dit is het verbond. Ik heb mijn belofte gegeven. En ik vraag van jullie gehoorzaamheid en gehoorzaamheid leidt tot het leven en ongehoorzaamheid leidt tot de dood. En de Heere stelt als het ware hier het volk opnieuw voor de keuze en zegt kies nu. Gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, leven of dood, zegen of vloek. Ja, is dat wel een keus? Ja, je kunt ervoor kiezen om te gehoorzamen of niet te gehoorzamen. Maar als je kijkt naar de gevolgen van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, is het dan een keuze? Leven of dood? Is dat een keuze? Als aan jou gevraagd wordt, aan u gevraagd wordt, wat wil je? Leven of dood? Dan, ja, als je gezond bent, dan kies je toch voor het leven. Zegen of vloek? En misschien, jongens en meisjes, vind je dat lastige woorden, zegen of vloek, waar gaat dat dan over? Een voorbeeld dat dat misschien wel duidelijk maakt. Als je moeder tegen je zegt, wat wil je van me hebben? Een zak chips of een pak slaag? Wat kies je dan? Ja, dat is geen keus natuurlijk. Je weet het antwoord toch op voorhand al. Er is niemand die voor een pak slaag kiest. Nou, dat is wat de Heere zegt. Wat wil je van me hebben? Wil je mijn zegen? Wil je mijn genade? Wil je het leven? Denk dan aan de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb. Keer terug naar mij en naar mijn verbond, naar mijn wet en naar mijn inzettingen. Maar tegelijkertijd, gemeente, kun je je wel de vraag stellen, is daar dan alles mee gezegd? Is het zo eenvoudig om aan het oordeel van de Heere te ontkomen? Is het zo eenvoudig? Je hebt gezondigd, je hebt ongehoorzaam de wet van de Heere terzijde geschoven. En u zegt de Heere, nou keer terug en ga die geboden van mij weer houden. Dan zul je aan het oordeel van mij ontkomen. Is het zo makkelijk om het met God weer op orde te maken? En ziet God dan de zonde die je gedaan hebt uit het verleden door de vingers? Ik kwam bij de voorbereiding een voorbeeld tegen. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je graag voetbalt. En dat je moeder zegt, joh, niet voetballen op straat of niet voetballen in de tuin, want ik weet wel hoe dat gaat, hè. Dan ga je hoe langer hoe wilder, hoe langer hoe harder, en straks vliegt de bal bij een van de buren door de ruit. Maar ja, dat voetballen, dat is natuurlijk geweldig leuk en je gaat het toch doen. En inderdaad, het gaat precies zoals je moeder heeft gezegd, het gaat hoe langer hoe harder, hoe langer hoe wilder. En inderdaad, op een gegeven moment suist die bal door de lucht en rinkel de kinkel de ruit bij de buurman aan scherven. Kom je er dan mee weg als je naar de buurman toe gaat en aanbelt en zegt, ja sorry buurman, ik zal het nooit meer doen? Is het daarmee over en uit? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat de buurman je aankijkt en zegt, nou ja, ik zal het nooit meer doen, dat zullen we nog maar eens bekijken. Maar hoe zit dat met die gebroken ruit? Wie gaat de schade vergoeden? Je staat bij mij in het krijt. En ga er maar niet vanuit dat de buurman zelf die ruit gaat betalen. En ik weet niet wat je vader of moeder dan zegt, maar de mijne zouden gezegd hebben, je gaat je spaarpot maar leeghalen. Met sorry zeggen en ik zal het nooit meer doen, kun je toch de schade niet goed maken? En gemeente, is dat ook niet wat de Heere op Horeb heeft laten zien? Want wat houdt dat nou in, hè? Aan de wet van Mozes gedenken. Betekent dat dan, doe dat en gij zult leven? Als je nu naar de Heere toe gaat en je zegt, sorry, ik zal het nooit meer doen, ik heb er spijt van en ik zal mijn leven beteren. Heb je het dan met de Heere op orde gekregen? Nee, de wet van Mozes laat ook nog wat anders zien. De wet van Mozes zegt, doe dit en gij zult leven. Maar de wet van Mozes ontdekt ons er ook aan dat wij dat wel kunnen doen. Dat we ons dat wel kunnen voornemen. Dat wij dat ook wel tegen de Heere kunnen zeggen. Wij zullen dat doen. Maar dat het ons niet lukt. Wij kunnen het met God niet op orde maken door te zeggen, ik heb er spijt van en ik zal het nooit meer doen. Want die goede voornemens van ons, die sneuvelen binnen de kortste keren weer. Wat hebben we dan nodig? Jongens en meisjes, als een Israëliet in de dagen van Maleachi gezondigd had, wat moest hij dan doen? Kon hij dan naar de tempel gaan en in de tempel zijn knieën buigen en tegen de Heere zeggen, ik heb er spijt van, ik zal het nooit meer doen? Nou nee, daar kwam hij niet mee weg. Wat moest hij dan doen als hij gezondigd had? Dan moest hij naar de stal. En dan moest hij in de stal het mooiste lam gaan zoeken. Het mooiste lam, het beste lam. Het lam dat het helemaal verdient om te leven. En met dat lam moest hij dan naar de tabernakel, naar de tempel toe. En dan kwam hij in de tempel en dan zei de priester tegen hem, wat kom je doen? Ja, dan moet het hoge woord eruit. Ik heb gezondigd. Ik heb de wet van de Heere overtreden. Ik heb mij niet aan de geboden van de Heere gehouden. Nou, kom maar hier, zei dan de priester. Kom maar hier bij het brandofferaltaar staan. En leg je handen maar op de kop van dat lammetje. En ga maar belijden wat er is en misgegaan. Ga het maar vertellen, waarin heb je gezondigd? En dan sta je daar en dan heb je je handen gelegd op de kop van dat lammetje. En dan ga je het belijden. Ik heb gezondigd. Ik heb gelogen. Ik heb gestolen. Ik heb overspel gepleegd. Ik heb gevloekt. Of wat je ook hebt gedaan. En dan gaf de priester je het mes. En dan moest je de hals van dat lam doorsnijden. Dat lam, dat prachtige lam. Dat sterft. En je voelt het onder je handen sterven. En vervolgens moest dat lam gelegd worden op het brandofferaltaar. En daar in de vlammen vergaan. Dat lam dat werd van de aarde weggedaan. Dat mooie lam dat het helemaal verdient om te leven. Dat lam dat sterft in de plaats van de zondaar. En jij gaat vrij uit. Jij mag ademhalen. Jij mag blijven leven. Dat lam wordt met de ban geslagen. En jij krijgt het leven. En wordt geruild. Nou, dat is waar de wet van Mozes helemaal op gespitst is en op gericht is. De wet van Mozes ontdekt ons. De wet van Mozes ontmaskert ons als zondaar. Als ik denk aan de wet van Mozes, aan de inzettingen en de rechten, dan voel ik mijn gebrokenheid, mijn tekortkomingen, mijn schuld, mijn zonde. Dan kan ik het met God niet op orde maken, dan heb ik het verbond verbroken, dan heb ik de ban verdiend. En dan kijk ik reikhalzend uit naar, ja, naar een lammetje wat mijn plek kan innemen. Nou, de Hebreeënschrijver zegt dat lammetje en die bokjes uit het Oude Testament met al hun bloed, zij konden de zonde niet echt wegnemen. Maar het wijst vooruit en het ziet vooruit op de Messias die komen zal en die de zonde en de ongerechtigheid op één dag verzoenen zal. Die zijn leven zal geven tot verzoening. En dat is ook wat Elia leert. Want die zegt de Heer, ik zend u voor dat die grote dag van het oordeel komt, de profeet Elia. Komt Elia dan letterlijk? Nee, Elia komt niet letterlijk, maar het Nieuwe Testament legt deze tekst uit. Want 400 jaar later staat er in de tempel in Jeruzalem een oude priester bij het altaar in het heilige en hij bidt. En dan is daar bij die oude priester Zacharias ineens een engel die zegt, Zacharias, je gebed is verhoord. De zaligmaker van God gaat komen en jij krijgt een kind. En jouw kind zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Jouw kind zal als Elia zijn om het hart van de vaderen tot de kinderen weder te brengen. En het hart van de onrechtvaardigen tot de rechtvaardigheid. In de geest en de kracht van Elia. Elia, jongens en meisjes, dat was die profeet in die kamelenharen mantel die bij Ahab het paleis binnenwandelde. En die tegen de koning zei, koning, er komt geen regen en geen dauw meer, tenzij op mijn woord. Elia, dat was de man die op de Karmel de strijd aanbond met 400 Baalpriesters. En die tegen het volk zei, je moet kiezen. Als de Heere God is, dien hem. En als de Baal God is, dien hem. Maar je kunt niet van twee walletjes eten, je kunt het niet maar in het midden laten. Het komt aan op een hartelijke keuze, het komt aan op hartelijke dienst. Wat je nodig hebt is bekering tot de Heer. En zo verschijnt voorafgaand aan de komst van de Heer Jezus, Johannes de Doper, in de geest en de kracht van Elia met die indringende verkondiging. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De bijl ligt aan de wortel van de boom. En als je boom geen vrucht draagt van geloof en van bekering, dan zal die boom worden uitgehouwen en in het vuur geworpen. Wat je nodig hebt is bekering. En wat zie je dan gebeuren bij die prediking van Johannes de Doper? Nou, dat vaders en kinderen, dat de generaties samen zich laten dopen. En ze gaan onder in het water van de Jordaan en ze laten daarmee zien, wij hebben de dood verdiend. Maar ze komen ook op uit het water van de Jordaan. En ze belijden, wij hopen en zien uit naar degene die na hem komt. Die dopen zal met de Heilige Geest. Die dopen zal met de Geest die ons leven en ons hart vernieuwen zal. Gemeente, proeft u waar die laatste woorden van Maleachi op gespitst zijn. Waar ze ons toe dringen willen. Die laatste woorden, ze zijn bedoeld om ons te ontdekken, om ons te ontmaskeren. Om ons neer te zetten op onze plek als zondaar. Niet omdat de Heer er een behagen in heeft dat wij leren wanhopen aan onszelf. Maar hierin dat wij de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Wat hier door die donkere oordeelswoorden heen doorklinkt, is het evangelie van God die niet wil dat we verloren gaan, maar dat we leven zullen. Het evangelie van de God die de wereld zo lief heeft dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dat gegeven, dat wil zeggen gegeven in de kribbe. Dat wil zeggen gegeven aan het ruwe hout van het kruis. Want wanneer is dat woord waar geworden, dat hij de aarde met de band slaat? Dan zeg je, dat is toekomst. Dat gebeurt straks als de Heere Jezus komt met de wolken van de hemel. Als de oordeelsdag aanbreekt, dan. Ja, dan. Maar er is een moment eerder geweest dat in deze wereld de band een plek kreeg. Op de kruisheuvel. Op Golgotha, als Jezus daar hangt en de zon ondergaat en de inktzwarte nacht dat kruis van Jezus omklemt. En hij schreeuwt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan blijft het stil. De ban raakt het kruis. Jezus heeft geen plek meer op de aarde. Hij is een vloek geworden. Waarom? Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij is het lam dat beladen met de schuld en de zonde van de wereld ten onder gaat in het oordeel van God, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het leven zal hebben. En zoals in het Oude Testament de zondaar zijn handen leggen mocht op de kop van dat lam, zo mogen wij als zondaren buigen bij de Heere Jezus en belijden: ik heb de dood verdiend, maar het evangelie zegt het ons. Dat u gekomen bent en dat u gestorven bent, opdat ik niet sterven zal. Dan mag je je vastklemmen aan het evangelie, dan mag je je vastklemmen aan de belofte. Dat wie in hem gelooft, zal leven. Daar is Elia op uit. Daar is de wet van Mozes op uit. Dat je zinnen gaat, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost. Van het vonnis de wet, mijn heil en mijn leven. Mijn vrede werd hij. Ik boog me. En ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Gemeente, als het daar niet toe komt. Als we ons daar niet toe willen laten brengen tot een liefhebben van de Heere Jezus. Tot een geloven in hem. Ja, dan blijft dit woord onverkort staan. Dreigend. De dag die God maken zal komt. Brandende als een oven. Huiveringwekkend. Maar wie de naam van de Heere vreest. Wie op de Heere hoopt. Wie zich aan de Heere vastklemt. Wie de naam van de Heere aanroept. Zal uitgaan en toenemen als mestkalveren. Dat is het beeld van kalfjes die in het voorjaar de wei in mogen. En ze springen met hun vier poten in de lucht. Het is een en al vreugde. Ze zullen schuilen onder de zon van de gerechtigheid en genezing vinden onder zijn vleugels. Genezing van de zonde. Genezing van de schuld. Genezing van alle gebrokenheid. De Heere komt tot ons en steekt zijn handen uit. En zegt: dat is wat ik voor jou, voor u, op mijn hart heb. Bekeer je dan. En leef. Amen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. O Heere, uw vertroostend aangezicht. Geef dat wij dat vanavond hebben mogen zien. Dat aangezicht wat in liefde en gunst tot ons gewend is. Dat aangezicht wat laat zien dat u met ons lot bewogen bent om ons van de zonde en het ongeval te ontslaan. En u hebt het licht van uw evangelie in de duisternis laten schijnen, opdat wij tot het licht komen. Opdat wij in het licht zullen wandelen. O Heere, geef dat wij niet in de strik van het ongeloof gevangen blijven zitten, maar dat door de kracht van uw geest het ongeloof gebroken wordt en wij leren geloven. Leren hopen, leren vertrouwen op u alleen. Heere, werk machtig en heerlijk met de kracht van uw geest. En aanvaard onze dank dat dit woord klinken mag. Waar wij de dood hebben verdiend, komt u met het leven. O God, wat is uw liefde onpeilbaar diep. Uw bewogenheid geweldig groot. Ga met ons mee, bewaar ons. Laat de gemeente ook komende vrijdag en zaterdag weer samen zijn rondom het woord. Sterk de broeders die dan het woord van u bedienen mogen. Vervul ze met uw geest, opdat het kind in de kribbe schitteren mag in al zijn heerlijkheid. Uit genade. Amen. We zingen, gemeente, tot slot Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ga in vrede heen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.